Ja, het is steeds weer het meegaan naar die sfeer waarin geen beperkingen meer zijn, geen belemmeringen meer zijn. Waarin alles wat je denkt te zijn, loslaat. Dat je alles wat je zo meeneemt in het gewone leven, dat je dat loslaat. Daar hebben we de laatste keren weer over gehad. Totaal vrij zijn van alle condities. Totaal opgelost zijn van al die beperkingen waarin je geloofde. Het is dus het terugkeren naar je meest oorspronkelijke intuïtie. Ook dat. Het is de intuïtie van datgene wat je kent. Van wat je kent ook wanneer je het in de tijd wil bekijken. Dan heeft dat te maken met de situatie voor dat je als beperkt wezen bestond. Dus niet alleen voor de geboorte, ook voor de conceptie. Je wordt bewust van je situatie hier en nu. Daarin zit ook dat hele stuk geschiedenis, een hele gelaagdheid van zaken die je opgebouwd hebt. Dat kun je herkennen. Wanneer het totaal open is, is het open. Wanneer iets in je eigen ervaringswereld zich opdringt, meer vocaal bewust of juist meer van achteren of van beneden, dan kun je bewust worden van die belemmerende werking. Het heeft te maken met een beperkende identificatie. Wanneer je afgelopen dag wat emotioneels hebt meegemaakt, zo'n emotie aan energetische woeling, het is emover, hè? Het is een beweging, het is een energetische beweging. Ook al is die golf weer tot rust gekomen, de resten zijn niet direct weg. Dat merk je bijvoorbeeld doordat er ineens weer die situatie in je geest naar boven komt. Of dat je na een paar dagen weer in ongeveer gelijke situatie terechtkomt. En ja, dan komt het ook weer mee naar boven. Dat geeft al aan dat er iets zit dat niet helemaal weg is. In India noemen ze dat karma. Maar je ziet dat je meer dat oppervlakkige hebt, wat toch vrij gemakkelijk weer oplost. En zwaardere dingen die minder makkelijk oplossen. Bepaalde dingen slaan neer. En als ze neerslaan, dan heb je dat niet onder ogen. Want het is je basis van waaruit je leeft, van waaruit je functioneert. Je kijkt naar buiten. En ook al kijk je af en toe een beetje naar binnen, wat diep ligt in het donker, dat zie je meestal niet. En wanneer het heel zwaar is, emotioneel geladen, dan zijn er ook nog intern bepaalde afweermechanismen die dingen wegdrukken in de verdringing. Freud heeft het wel eens vergeleken met de archeoloog die dan alle lagen zo in de grond gaat bekijken wat er allemaal te vinden is. Maar zo'n gelaagdheid met allerlei structuren en complexen, dat kun je dus ook in jezelf vinden. Voor zover dat bepalend is voor jezelf, het is dus erg goed om daar kennis van te nemen. Wat zit er nou eigenlijk? Die dingen komen in een ruim bewustzijn vanzelf naar boven. Dus je hoeft niet te gaan spitten. Maar het is wel goed om het bewustzijn open te houden daarvoor. Dus dat betekent niet dat je ruim bewustzijn naar buiten hebt, maar ook een ruim bewustzijn ten aanzien van je eigen bestaan, vanuit je voor jezelf. Hoe zit het met de eigen situatie? Ook in de diepere lagen. Dus niet dat je daar een focale aandacht voor hebt, maar wel dat je hele bewustzijnssfeer zo ruim wordt dat die diepere lagen daarin zichtbaar kunnen worden. Ook wanneer daar wat meer negatieve emoties zitten, die daar neergeslagen zijn en die niet zo prettig zijn om wel onder ogen te komen. Dat geldt ook bepaalde angsten. Wanneer je helder, ruim bewust blijft, dan zie je steeds meer. Dan zie je ook dat die meer oppervlakkige lagen gaan oplossen en verdwijnen. Oneindig bewustzijn. Dan zijn er geen belemmerende structuren meer. Oneindig bewustzijn. Naar alle kanten. Dus ook naar beneden toe. Verticaal. gaat om een openbreken van jezelf. Het gaat om een totaal openbreken van jezelf. Op alle niveaus. Het is meestal niet ontzettend zwaar. Wanneer het wel ergens ontzettend zwaar ligt, dan valt het ook helemaal op. En wanneer het werkelijk een zwaar trauma is, dan gaat het doorwerken. En dat zie je bij de mensen die ook in een psychiatrische instelling worden opgenomen. Een tijdje terug heb ik dit ook nog meegemaakt. Iemand die ik goed ken en die altijd heel gerend was met angsten. Maar ja, het kwam verder omhoog. En dan zie je dus dat er bepaalde dingen naar voren komen die toch te maken hebben met die hele vroege jeugd. Bijvoorbeeld het niet meer naar de wc willen. Nou, het is een ellende. Wat je ook zegt, maakt niet uit, want het zit veel te hoog. Kun je praten enzovoorts. Nee, het zit blijkbaar op het hele diepe niveau van, nou ja, een kleine peuter die moet leren poepen op de pot. En wanneer het daar niet goed gaat, blijkbaar is het daar niet goed gegaan. En dan zie je dus in het hele leven een ontzettende verkramping. En je ziet wat de psychiater ook doet, het maakt niks uit. Ontzettend veel zware middelen, wat minder middelen, of helemaal geen middelen, het maakt allemaal niks uit. Het enige waarin er iets gebeurt is, wanneer je probeert met hem mee te gaan naar dat verleden. Dus het gaat niet zozeer om het verleden, het gaat meer om die structurele laag naar beneden. Dat complex wat er zit. Dat hij daar een klein beetje kijk op krijgt. Maar ook daar natuurlijk zoveel angsten. Wat zou er moeten gebeuren? Eigenlijk zou zo iemand weer teruggehaald moeten worden door de omstandigheden zo te arrangeren. Dat hij eigenlijk weer als zo'n klein kind behandeld wordt. Dat hij die ontwikkeling nog eens een keer over kan doen. Dat die ontwikkeling nog eens een keer overgaat. Dus dan moet je terugkeren tot de fase voorafgaande aan de vorming van dat complex. Waarin die angsten nog niet zijn opgebouwd. En dan nog eens een keer. Gewoon. Zonder dwang. Dat is zo'n klein kind. Wel gewoon op een podcast gaan zitten of op de wc. En wanneer dat dan op een goede, liefdevolle manier gebeurt, ja, dan denk ik dat je dat kwijt bent. Ik vertel dit, jullie zal het allemaal niet zo zwaar zijn. Maar het gaat wel natuurlijk om die hele basale complexen die gevormd zijn. En als eerste natuurlijk toch alles wat met dat ego te maken heeft. Van ik ben er. En vanuit het oneindige zelf zijn, allerlei beperkingen voelen, vanaf het vroegste begin van je leven, En ik denk dat dat het zwaarste complex is wat je maar hebt. We hebben het er vaker over gehad. Dat is een typisch menselijke situatie. Weten dat je oneindig bent. En in de praktijk ervaren dat er allemaal grenzen zijn. Moest kijken wat eruit voortvloeit. Zeggen we, ja, typisch menselijk. Mensen willen altijd over grenzen gaan. Ze verlangen alles. En dan projecteren ze het allemaal in eindige dingen. En er komen frustraties. Of ze lopen over een andere heen, machtsuitoefeningen en zo, dan krijg je ook problemen. Oplossing dus, een terugkeren naar de situatie voordat dat ego-complex ontstond. En dan, oké, het kan nu op een andere manier. Omdat er bewustzijn is, ga je niet automatisch weer in die fout lopen. Omdat er nu bewustzijn is, ga er maar mee. Ook al wanneer de verschijnselen komen. En dan zie je wel, die verschijnselen die beperken niet. Nou, als je die beweging nou eens een keer zou kunnen maken. Terugkeer tot die situatie voordat dat eerste complex, dat ego-complex, gevormd werd. Want alle mensen die tuinen erin, een hele vroege fase van het leven. Omdat er niet voldoende bewustzijn is. Langzamerhand is er meer bewustzijn gekomen. In dat bewustzijn zul je werkelijk moeten terugkeren tot die oorspronkelijke fase. Tot die oorspronkelijkheid. Dat is een diepte meditatie. Als terugkeer. Naar je oorspronkelijke zelf zijn, dat oneindig is, dat geen enkele beperking kent. Oneindig. Leeg. Het bewustzijn, ik ben. O ja, daar begint het. Maar het is nog oneindig. Kan het oneindig blijven wanneer toch weer die schepping met al zijn vormen terugkeert? Dat kan. Want je blijft in jezelf zijn, oneindig. En dat op een bewuste wijze. Dit. En dan komen de verschijnselen. Dan zeg je, nee, dit. Het blijft oneindig. En dan zie je dat die verschijnselen niet machtig genoeg zijn om die oneindige werkelijkheid te delen. Als dat duidelijk is. Dan snap je dus wat er gebeurd is in je vroege fase van je leven. Dat wel verschijnselen ineens de kracht hadden om die oneindigheid in te delen. In, hé, dat ben jij. Jantje! Oh ja, schijnt. Ja. En de andere. Dat is er gebeurd. Opnieuw terug. En je laat het opnieuw gebeuren. En wat er ook gebeurt. Het blijft een geheel. De oorspronkelijke die oneindigheid blijft ongedeeld. Ook al komen al die dingen van het leven, van de schepping weer terug. Ze hebben niet meer de kracht om die oneindigheid te delen. Om jezelf te beperken. Dus dan is er weer eigenlijk zo'n hele doorgang door dat individuele leventje wat er geweest is in zekere zin, zoals je dat ervaren hebt, waar er ontstaan geen complexen meer. Nergens. Ook al wanneer je in je eigen ervaring zware dingen hebt meegemaakt. Ja, wanneer je ervoor afgaat en je blijft je bewust van je eigen oneindigheid, totale openheid. Zonder grenzen. Non-duaal. En dan komen diezelfde dingen nog eens een keer terug. Je ziet ze in een beperktheid. Je ziet ze daar als verschijnselen. Die oneindigheid niet kunnen opdelen. En dan ga je er nog een keer doorheen. Maar je ziet, er ontstaat niet meer een complex. Het is weg. Zo dus ook ten aanzien van dat eerste complex, dat ego-complex. Eerste scheiding van ik en het andere. Traumatisch. Dat gemis, dat wordt vrijwel nooit meer goed gemaakt. En zolang er nog dat gemis gevoeld wordt in die oneindige zin, is er dus ook dat verlangen in oneindige zin. Scheiding, conflicten, het lijden. Die bewustwording van de situatie voor je conceptie. Na de conceptie. Na het ontstaan van dat ik ben ik. Ik. Tegenover het andere. Als je zo bewust kunt worden van je oorspronkelijke zelf zijn, dan zie je hoe betrekkelijk dus die hele doorgang door het leven is. Met alle dingen die je eerst zo zwaar hebt opgepikt, die traumatisch waren. als eerste dus die ik-vorming. Dus terugkerend naar jezelf zijn, kun je duidelijk beseffen dat je niet opgaat in dat gesplitste leventje. Wat die psychiatrische patiënten nodig hebben, dat is dat ze weer opnieuw eigenlijk gewoon een nieuw paar ouders krijgen die kennis hebben en die opnieuw zo iemand vanuit de situatie voor de trauma opnieuw dat alles laten beleven, opvoeden. Om terug te keren, ja, bijvoorbeeld massage enzovoorts. Hè. Wat we hier nou ziet in de psychiatrische ziekenhuizen, is heel bar. Maar nogmaals, het geldt gewoon vrijwel alle mensen. Dus ga er maar mee naar die oorspronkelijkheid terug. Daar heb je nog een besef van. Dat betekent een loslaten van al die zaken die te maken hebben met energetische spanning. Dus het gaat werkelijk om een hele diepe ontspanning. Een loslaten. Maar het allemaal wel in een ruimte van bewustzijn. Waarin je zelf ook al ervaart. Dus je ervaart altijd wel ruimer dan die conditie. Daarom kun je ook alles loslaten. Als je vasthoudt aan het ego dat gevormd is, ook door die trauma's. Ja, dan ga je van zijn leven niet terug naar die trauma's. Want dat was een situatie waarin dat ego zich bedreigd voelde. Totaal bedreigd voelde. In zijn bestaan. Dus vanuit het ego is het onmogelijk om daar naar terug te keren. Het zal vanuit een veel hoger zelf zijn moeten gebeuren. Waarin je al beseft hebt dat je al veel ruimer bent. En dat die situatie, die condities, alleen maar plaatselijk aanwezig waren. Onder bepaalde condities waarin je daarin helemaal verkrampt voelde. Onder condities van bijvoorbeeld een kind dat de zaak niet kan overzien. Maar nou kun je de zaak wel overzien. Nou kun je de zaak overzien. En doorzien. Erkennen dat je ook al aanwezig was voordat die trauma's ontstonden. Ook voorafgaande aan die vorming van dat ego-trauma. Dus voorafgaande aan die eerste identificaties. En dat is vooral een lichamelijke identificatie. Identificatie met je lichaam. Terugkeren, terugkeren, terugkeren. Is een duidelijke herkenning. Ik zit niet vast aan die identificatie met het lichaam. Juist in die oneindigheid van je bewustzijn, dan komen dingen op en dan herken je het. Oh ja, oh ja, oh ja. Moest je kijken hoe dat allemaal ging in mijn leventje. Daar, 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 daar. Haast voortdurend. Een opbouw van spanning. Het handelen met spanning. Steeds opnieuw die resten van handelingen. Resten van emotionaliteit. Uiteindelijk die eerste identificatie, het ontstaan van ik. Kijken wat dat voor gevolgen heeft gehad. Dat eerste ontstaan van een ik tegenover het andere. Moest kijken wat voor gevolgen dat heeft gehad. Pas wanneer je dat ziet, dan kun je er doorheen zien. Zodat het niet meer werkzaam is. Je geloofde dat je een ik was en er ontstond een ik. Je ging leven met een naam en er ontstond een persoon. doorziet het nu in de ruimte. En je ziet hoe doorzichtig het is, hoe betrekkelijk dat is. En krachteloos het is. Dus dan blijft die oorspronkelijkheid over. Oneindig. Vrij van condities. Je bent dus oneindig vrij, oneindig. Dus vorm niet weer een ik-persoon. Want die ik-persoon die gaat weer zware last op zijn rug dragen. Dank.
Nou ja, nou, begrijp ik goed als je zegt dat je dus niet de hele ik-structuur en de gelaagdheid eerst moet opruimen voordat die vrijheid kan komen?
Nou ja, dat je dat moet opruimen, dat is natuurlijk fout. Het gaat niet erom dat je dat moet opruimen. Het gaat alleen dat wanneer je meer bewust blijft in de oorspronkelijke zin, dat dan die dingen naar boven komen in die ruimte en dan hun kracht gaan verliezen.
Pas vanuit het transpersoon kun je het zeg maar naar boven laten komen.
Ja, dus keer terug naar dat oorspronkelijke besef van zelfzijn dat niet ingeperkt is door die krachten die wel in het leventje blijkbaar hebben gewerkt. Maar dat kan omdat je altijd al toch dat oorspronkelijke was. Ook al heb je maar een vonkje van dat besef. Keer er naar terug. En het wordt een vuur dat al die complexen daar verteert.
In het geval van een psychiatrische patiënt zal die zo geïdentificeerd dat het nog niet lukt.
Nee, dus die zal het hopelijk, dus langzamerhand, ja, een klein beetje gaan zien Maar dat is sowieso moeilijk. Maar de omstandigheden daar in zo'n psychiatrische inrichting, die houden dat nou echt tegen. Maar nogmaals, zou daar een klein beetje meer een verlichting zijn, dan komt dat voort uit toch ergens weer contact krijgen met iets wat daarvoor aan vooraf gaat. Waarin nog vertrouwen is.
En vanuit die ruimte kan het dan wel gezien worden.
Dus keer terug zoveel mogelijk als je maar kan naar die meer oorspronkelijkheid waarin dat vertrouwen aanwezig is. Waarin je zelf bent zonder die angst van oh, ik hier en ik moet me verdedigen en ik word aangevallen van buiten. Voordat die scheiding ontstond. Heling kan alleen maar plaatsvinden vanuit het geheel. En niet andersom. Want waar, in welke richting zou je willen gaan? Als je ergens opgesloten zit in spanning. En je hebt geen ruimte. Je ervaart geen ruimte. Hoe moet je heen? Nee, ineens is er een herkenning van iets wat veel groter is. Oh ja, wanneer dat veel groter is, dan wordt dat te drukken. Ik zie ook hoor, bij psychiatrische patiënten, dat het toch een golvende beweging is. Wanneer ze werkelijk heel overkramd zitten, nou, dan is er blijkbaar niks te doen. Maar goed, wanneer ze in een iets betere situatie zitten, oké, wanneer ze dan steeds maar weer erop gewezen worden, kijk nou eens een keer opnieuw, nu heb je meer ruimte. Vandaar kan een heel proces komen. Maar nogmaals, het is wel nuttig om eens een keer te kijken naar die psychiatrische toestanden, omdat het daar heel duidelijk is, heel zwaar is. Maar dan keer terug naar jezelf en ga kijken in hoeverre je overeenkomt met zo'n psychiatrische patiënt.
Soms wel, hè?
Nou, dat is eigenlijk iedereen wel zo. Ja. En helemaal wanneer je teruggaat naar die basisproblematiek en het basistrauma. Dus kijken, dat beheerst je hele leven. En dat beperkt je hele leven. Dat heb ik wel vaak gezegd, die dingen. Het is rijp voor de psychiater. Inclusief de psychiaters. Er was een serietje voor de televisie, hè, met psychiaters. Ik heb er anderhalve uitzending van gezien. Maar dan zie je ook dat die psychiaters, zijn hier bij de psychiater, omdat ze zelf allemaal van die grote psychische moeilijkheden hadden. Maar dan zie je dus ook dat ze niet echt doorgaan. En die verhalen hoor ik ook hoor van mensen die bij psychiaters terechtkomen. Dan zijn er patiënten die werkelijk die totale leegte enigszins gaan ervaren. En dat kunnen niet kunnen hanteren. Dus dan krijg je inderdaad helemaal die zware angsten waardoor ze niet meer functioneren. Maar dat een psychiater ermee geconfronteerd wordt, dat hij dan alles afhoudt. En ik heb van verschillende patiënten inderdaad verhoord van nee, de psychiater zelf, maar die was er doodsbenauwd voor. Dus die hield het af. En anderen, ja goed, misschien wat meer neutraal, maar dus daar willen ze het over praten. Maar zie je het bij jezelf? Zie je dat allemaal weer terug bij jezelf, hoe dat werkt? In het loop van het leven met allerlei misschien wat minder zware dingen, maar voor zover ze er zijn, kijk maar naar die structuur, kijk maar hoe dat zit, weer vanuit die ruime bewustzijn van je. En je ziet het Oh ja, daar is het heel sterk ontstaan. Dat gevoel heeft ermee te maken. Wanneer ik een beetje terugkeer. Oh ja, nou is het er niet. En nou, nu komt die neiging om toch weer diezelfde structuur, diezelfde spanning daarop te bouwen. Nee, het hoeft niet. Nou, alle toestanden die daarna kwamen door dat complex, die zijn er dan niet meer. Geen dwanghandelingen meer. Geen verslavingen meer. Dat is het enige waardoor het echt oplost. En dat geldt ook voor die kernproblematiek van het ik. Je zult werkelijk moeten herinneren en herkennen, oh, dit ben ik. Maar wil dat stabiel blijven, dan zal je ook heel duidelijk moeten zien, oh ja, dit gevoel heeft ermee te maken, dat heeft deel, is een deel van dat proces van ikvorming. Wanneer ik daar iets weer gevoel, nee, het hoeft niet door te gaan, maar nou doorzie ik het. Die eerste fase van een ikvorming. In dat oneindige geheel, het herkennen van die eerste krachten die ertoe zouden kunnen leiden dat je weer jezelf gaat beperken. Pas wanneer je die eerste krachten doorhebt. In India wordt het de Mool Maya genoemd. Dat is de Mool Maya, dat is de wortel Maya. De basisverleiding. Basisillusie. Die oerzonde, dat Adam en Eva van die appel aten. Dat zit hem natuurlijk niet in het eten van die appel, maar het zit al een fase eerder. Dat die slang Eva iets laat zien. Oh hé, ik, oh ja, de slang niet spreekt, maar spreekt eraan. Eva, oh ja, ja. Kijk, daar is die lekkere appel. Nou, ineens een heel andere instelling. Ineens een hele andere instelling. Daarvoor was die instelling er niet, want het was een geheel. En ze wandelden met God. Het was één geheel daar in het paradijs. Totaal geen probleem. Maar hé, Eva, kijk eens. Oh, ik, oh ja. Hé, dat. Die appel. Die hebben we niet geproefd. Ik, oh ja, ik, scheiding. Aan de andere kant iets. Oh ja, wanneer je over die grens heen gaat, nou, dan zul je wat beleven. Nou ja, dat heeft Adam er even geweten. Dat is het hele mensengeslacht. Dus die oerzonde, dat is werkelijk het ontstaan van dualiteit. Het kruipen in een beperkte identiteit. Het woord duivel, dat schijnt ook ermee te maken te hebben. D-U-I, hè, die U verandert heel vaak van V naar U en U naar V. Dwi. Dat het werkelijk de tweedracht, de tweedrachtzaaier wordt nu ook genoemd. Nee, het is werkelijk degene die daar een splitsing brengt. En het hoef je dan niet weer te personifiëren en zo, maar werkelijk, dat is die kracht die werkelijk splitsing brengt.
Ja, in het Grieks is ook dia, diabol.
Ja. En dan kun je voorstellen, dan hoef je niet een hele theologie te maken van de erfzonde en zo. Maar het is gewoon een vaststelling dat vrijwel alle mensen daarin in groot geworden zijn. Alleen dus door terug te keren naar die oorspronkelijke, ongedeelde, non-duale toestand. Oh ja, nou is het duidelijk. En wanneer dan weer eens een keer iemand een naam roept, ja. Het geheel blijft open.
Is dat ik dan altijd de mind?
Ja, dat gedeeltelijk, maar het zit natuurlijk niet alleen vast op de mind. Het zit op alle onderdelen, alle lagen, alle aspecten van jezelf zijn. Juist ook in je gevoel. Zat het alleen maar in je mind? Nou, dan kun je heel makkelijk anders denken. Maar zo gemakkelijk leeft het niet. Want je hele gevoelsmatige bestaan, wat eronder zit, daar is het gebeurd. Dus wanneer gezegd wordt van, oh nee, ja, kijk eens, dit zit allemaal in je mind. Dat is onzin. Was het maar waar.
Maar je moet wel helder zijn. Dus met je mind moet je terug ook aan gaan.
Helder zijn, dat gaat ook veel verder. Je zult dat niet op mindniveau alleen moeten hebben. Je zult het toch van een veel grotere oorspronkelijkheid moeten hebben. Dus je hele inzichtsniveau en in je kosmisch bewustzijn, dat zal erbij moeten komen. Wil het werkelijk gewoon die beperkingen kunnen doorbreken. Anders gaat het niet. Omdat die moermaya zo diep zit. Voordat je individueel bewust wordt, heeft die moermaya al lang gewerkt. En dan zeg je wanneer je volwassen bent, ja, dan zit ik met een gebakken peri. Nee, dit proces zal overgedaan moeten worden. Terugkerend naar die oorspronkelijkheid. Oh ja, dit. Mooi, prachtig. Wil het stabiel blijven, dan zul je ook zo'n grote helderheid moeten hebben, ook wanneer weer de vormen komen. Het is natuurlijk niet dat je vlucht uit die schepping, uit die wereld van vormen en terugkeert naar het oorspronkelijke. Natuurlijk is het van belang dat je dat duidelijk actueel bewust bent. Wil het stabiel blijven, dan zal het ook bewust stabiel moeten zijn en blijven wanneer weer de vormen terugkeren, wanneer weer een schepping komt. Maar om die krachten Om daarin niet weer mee te gaan, zul je zo'n grote helderheid moeten hebben dat je die krachten in zijn eerste fase doorziet. Dat je die moelmaya, wat maar zeggen, die slang, doorziet. Natuurlijk, die slang, dat is natuurlijk ontzettend belangrijk. Moet je eens kijken in de hele symboliek. Het is ook het symbool van de levenskracht. Van Kundalini. Van de artsen die misschien vroeger ooit zich bezighielden met de levenskracht. Ze hebben het symbool nog. Natuurlijk is dat ontzettend belangrijk, want het is inderdaad de basis van het leven. Maar je moet hem doorzien. Je moet hem doorzien en zegt, nee, dat leven, dat hoeft niet weg. Maar je zult hem moeten doorzien in zijn moemaya kracht. Want juist die levenskracht, juist omdat die zo ontzettend bazaal en belangrijk is, is de basis van al het leven. Zul je moeten doorzien. Zeg je nee, laat het leven maar doorgaan. Maar dat aspect van beperkende kracht, dat is doorzien. En dan werkt hij niet meer. Die beperking van die energieën, die levensenergieën, die hoeft niet meer te werken. Dus het leven kan zich oneindig ontplooien. Zolang je helder blijft, bijt de slang niet. Eén ogenblik van onbedachtzaamheid maakt dat je een hele lange tijd schrijft. Hey, kun je terugkeren tot de situatie waarin er helemaal geen angsten meer zijn?
Ja, soms kan het wel. Dat doe je nu dan.
Ook, ja. Mooi. Mooi. van daaruit komen de gewone dingen weer terug. Kun je ze dan doorzien in hun betrekkelijkheid. Dat ze niet meer de macht hebben om weer een angstige ik-structuur te bouwen.
Ja, nu in theorie wel, maar als het dan gebeurt dan...
Nee, we hadden het over nu.
Ja, maar ik merk dat soms verschil is. Als er iets kleins gebeurt, hou ik een soort ruimte over. En als iets groots gebeurt, dan net of je die hele ruimte vult. En dan vind ik het heel lastig om die ruimte nog...
Als je terugkeert naar je oorspronkelijkheid, dan ben je oneindig. En wat er ook komt, is altijd kleiner dan oneindigheid, want het is een verschijnsel. Dus daar vraag ik je, kun je teruggaan naar die oneindigheid, die oorsprong? Zo ja, oké, blijf bewust van jezelf als oneindig. Wat er ook komt, ten opzichte van oneindigheid is het eigenlijk niet. Je denkt dat de zon groot is. Maar je gaat eventjes een eindje uit de Melkweg. En je kijkt naar al die sterren in de Melkweg. Nou, die zon. Nog kleiner dan een millimeter. Het is een kwestie van perspectief. Dat heb je met verschijnselen. Dus blijf eerlijk als het oneindige. En heb je een oneindigheidsperspectief. En wat voor verschijnsel er ook komt. Het is te verwaarlozen.
Ah, wacht, dan moet je dan de alertheid van.
Ja, dat klopt. Dat klopt.
Want het komt al onverwachts.
Blijf alert dus. Ja. Afgesproken.
Dan gaan we zeker over horen.
Nee, je merkt het, er al te gauw van dit mis is. Ja, je hebt zelf gezegd, alertheid is nodig. Oké.
Ja.
Nou, blijf alert. En wanneer je niet alert bent, dan merk je het direct. Niet omdat ik het zeg. Nee, je merkt het direct en je weet het.
Ja, nou weer terug kun je al. Niet alert bent, nou weer terug kun je al die...
Zo gauw mogelijk. Het is net speedlopen. Over een ravijn. Je loopt over een hele dunne balk. Heel diep ravijn. Ja. Ik kom ook tot de conclusie. Van ja, het is beter om alert te blijven. En wanneer je even niet alert bent om dan zo gauw mogelijk weer alert te blijven, dan kun je misschien nog herstellen. Of je rond er al alle wat, dan kun je misschien nog ergens even pakken en erop klimmen. Niet omdat ik dat zeg. Nee, stel het gewoon vast.
Nou, dat zal ik ook wel graag hoor.
Nou, wat let je dan om alert te blijven? Dus dat hoeft helemaal niet. Mensen die gedwongen worden om dag en nacht alert te blijven, die krijgen een soort zevende zintuig, zeggen ze dan, van alertheid. Dat altijd fungeert. Alleen hier zit het gewoon eigenlijk al in de blijvende ervaring. Oh ja, ik ben mezelf. Daarin zit het. Ik ben mezelf. Oneindig. Dus blijf bewust van jezelf. Ook met het sprietlopen hoor. Wanneer het goed gaat, dan komt dat omdat je bewust blijft van jezelf in de hele situatie.
Noem je nou sprietlopen? Ik vond even waar, want ik snap even niet wat je bedoelt.
Nou, dat is over zo'n balk lopen. Als je dat komt van een schip, weet je wel, zo'n spriet ervoor. En dan loop je overheen. En dat is wat ze nogal doen bij de haven daar in de Gouda. Dan zie je dus dat ze lopen over een spriet. En er komen steeds anderen, mogen steeds meer afleidingen dan geven. Die schreeuwen enzovoorts. En dan mogen ze ook met dingen gooien en zo. En dan moet je toch goed over de spriet heen lopen. Naar spriet lopen. Hebben die even laten afleiden? Ja, dat ligt waar. Bent je altijd al zelf in die oorspronkelijke oneindige zin? Als dat open blijft, is eigenlijk heel natuurlijk. Hoef je niks voor te doen. Voorafgaande aan alle verengingen. Je ziet hoor, elke verenging, ook al gaat het daarna weer open in het leven, gaat op een beperkte wijze weer verder, je ziet dat er resten van overblijven. Ja, maar dat gaat dus alleen in die grote ruimte van jezelf. En besef dan maar dat je eigen zelfzijn echt oneindig is. Nou, ik heb het net gehad over de zon en het melkwegstelsel. We zijn wel eens vaker naar de maan geweest, maar dan gaan we nog een beetje verder. Dan zie je helemaal hoe klein het is. Dus het besef van dat oneindig zijn is wel belangrijk. Dat je dat oneindigheidsperspectief houdt. Want wanneer je perspectief alweer verkleint, Ja, dan kan er weer iets groters komen. Waardoor je weer bepaald wordt. Wat angst heeft.
Vanuit het lichaamsperspectief is het ook allemaal heel overweldigend.
Tuurlijk. Maar daarom is het nog stom dat we blijven zitten. In die zin, wanneer je weet hebt van de problematiek waardoor het komt. Wanneer dan nog in je lichaam blijft zitten, in die beperktheid van het fysieke lichaam. Ja, dan heb je het aan jezelf erbij. Als je ervaart dat het moeilijk is om dat perspectief daar los te laten, ja, dan ga je maar verder kijken. Dan kom je misschien tot een diepere niveau, waar je eerst toch niet helemaal kijk op hebt, maar waarin werkelijk al die knoop in het lichaam gevormd is. Daarom zeg ik, je zult zo helder moeten zijn dat je die ruimte voorafgaande aan die ik-knoop bewust wordt. En pas dan heb je een perspectief waarin die vorm van dat ik ergens betrekkelijk kan worden in je ervaring. Het oorspronkelijke zelf zijn, dat is die oneindigheid waar niks groters in is, wat het kader is van alle verschijnselen. Maar omdat het oneindig is, zie je dus die ontzettende betrekkelijkheid van die verschijnselen. Wat het ook is, is geweest. Dus wanneer we tot de conclusie komen dat het goed is om alert te blijven, betekent dat dus dat je terugkeert naar die oorspronkelijke oneindige sfeer van bewustzijn.
Hoe zit dat met uittreden?
Ja, daar hebben we het helemaal niet over. Het gaat helemaal niet om uit te treden. Want wanneer je uittreedt, alleen al zo'n woord, hè, dan neem je het lichaam heel serieus.
Ja, of niet?
Jawel, want je zegt al van uittreden, maar uit het lichaam. Mm-hmm. En wanneer je uitgetreden bent, dan heb je daar het lichaam en ik zit ergens de boven. Mm-hmm. Moet je zien hoe serieus je het lichaam neemt. In een bepaalde sfeer dan kun je zo'n woord gebruiken. Wanneer inderdaad je gelooft van, oh, ik zit in het fysieke lichaam. En ik ga naar binnen toe en ik voel me een klein beetje zo als zelf zijn. Als een soort energetische ziel. En ik kan als energetische ziel, kan ik inderdaad ook daarboven in die hoek van de zaal gaan zitten. En ik kan alles rustig bekijken. En dan heb ik ook nog een mooi energetisch lijntje daarmee en dan kan ik rustig weer terugkomen in mijn lichaam. Nou ja, dat is ook weer een hele speciale wereld die je dan hebt. Maar je neemt de fysieke werkelijkheid dan werkelijk te serieus. Ga maar verder kijken, ga maar verder kijken. Ook verder kijken dan dat energetische zieltje. Want wanneer er een uittreding is, dan is er altijd nog dat energetische lichaam ergens. En dat kan daar wel wat ervaringen op doen in die energetische wereld. Maar het blijft nog steeds een ik-zieltje. Onderworpen dus aan al die condities die daar heersen. Keer eens terug tot je oorspronkelijke zelf zijn voordat zo'n ik-zieltje gevormd werd. Nou ja, net hoe je het noemt, maar het is wel een soort meditatieve sfeer waarin je werkelijk bewust blijft. En dat kan in een specifieke meditatie zijn, maar het kan ook gewoon zo zijn hoor, wanneer je een klein beetje weer tot jezelf komt.
Gewoon door de dag heen, tijdens je...
Nou ja, wanneer je maar tot jezelf komt. Natuurlijk, in bepaalde gevallen kan het nuttig zijn om eens een keer een tijdje meer formeel aan meditatie te doen. Wanneer je weinig zelfkennis hebt, je gedachten gaan maar door. Nou ja, goed, ga dan maar eens een keer gewoon wel zo bezig met de gewone formele meditatie. Maar het werkelijke vrijkomen, dat is dus iets wat weer niks te maken heeft met die condities van het mediteren.
Het gaat op een gegeven moment vanzelf. Hè?
Nou, die ervaring kun je hebben. Maar dat oorspronkelijke, van daaruit... zal het moeten komen.
Dat is dan toch voor een groot deel, althans merk ik bij mezelf, een bereidheid om controle op te geven.
Ja.
Idee van controle.
Ja.
Nou ja, goed, en het is er ook wel, toch, die controle. Dus het is niet alleen maar een idee. Het lijkt wel dat je...
Ja, dat idee van controle zal werkelijk moeten verdwijnen, want het is een ik-functie.
Ja.
Ik moet mijn hand houden. Ja. Daardoor, ik moet de situatie controleren. Want wanneer ik dat niet doe, dan wordt het gevaarlijk.
Ja. Dat is toch ook die vroegste ik-vorming, of niet?
Ja, uiteindelijk wel, maar het uitzicht al natuurlijk op veel oppervlakkige niveaus ook. Tuurlijk. Het kan zich ook op hele oppervlakkige niveaus uiten. Natuurlijk, de oorzaak zit wel diep. Maar die uiting, dat zijn hele simpele dingen. wanneer je merkt van, oh ja, hey, kijk, nou nee, ik wil dit wel eventjes goed geregeld hebben, ik wil dat goed geregeld hebben. Dat gaat er niet om dat er niks geregeld zou moeten worden. Natuurlijk mag het best geregeld worden, nee. Maar het komt voort uit een stuk onzekerheid en een stuk angst om je werkelijk te ontspannen. En de zaken maar te laten gaan zoals ze gaan.
Ja, omdat het natuurlijk ook dan redelijk mis is gegaan vroeger.
Ja, dus dan kom je terug naar die bron. Mm-hmm. En uiteindelijk toch tot dat kernprobleem van die ik-vorm. Ja.
En dan vertrouwen van nu gaat het wel goed als ik het loslaat. Want dat is natuurlijk het kind inderdaad. Van, ja, maar als
het juist, loslaat, gaat het nou, ga terug naar dat oervertrouwen. Want daar in dat oervertrouwen laat je alles los. Dat wiegen, hè, wat we zaterdag gedaan hebben. Het ging over die muladhara chakra, die wortelchakra. Want daar ook in het wortelchakra, daar zit het wortel van, nou ja, het bestaan. En als daar niet het gevoel is dat je kunt rusten, nou, dan is de hele verdere opbouw gebouwd op angst.
Maar dat moet toch een fysiek vertrouwen ook worden, ik bedoel, uiteindelijk. Want je...
Ja, maar laten we maar. Dat fysiek is op de wijze waarop je dat zelf ervaart. Mm. Dus dat moet je niet verabsoluteren. Nee, het is zoals je dat zelf ervaart, de aardebasis, de materiële basis, in die zin. Zoals je dat zelf ervaart. Want daar gaat het om. Dat vertrouwen en dat rusten, dat zit in die basis. Dus het heeft wel te maken met de materiële wereld, maar het is de wereld zoals je die ervaart. Dat wanneer je een stap doet, dat je een oneindig vertrouwen hebt dat je niet in de afgrond staat. Dat je rustig blijft zitten op de stoel, zonder dat je continu zit te denken, nou, ik hoop niet dat die poten eronder uitbrengen. Voor zover je dat niet doet, heb je een oneindig vertrouwen in de stoel. Als je dat voelt, nou, oké, herkenbaar. Je hebt altijd al een oneindig vertrouwen. Je hebt een oneindig vertrouwen in degene die achter je zit. Huh? Of voor je zit. Of naast je zit. Naast je zit. Ja, zeggen ze iedereen. Die kan wel gewoon met een dolk steken. Maar ik heb niemand nog ontrouwig om zich heen zitten kijken. Dus oneindig vertrouwen in een ander. Het is ook goed om dat goed te beseffen. Je hebt al lang een oneindig vertrouwen in de hele fysieke basis, in de andere mensen. En als je dat bewust wordt, dan kun je nog meer erin zakken.
Komt het wantrouwen van vandaan?
Ja, wanneer er een scheiding komt. Hmm. Ik tegenover de anderen.
Maar dat is niet mentaal.
Nee. We hebben al vastgesteld, dat is op een veel dieper niveau.
Ja.
Ja. Maar wanneer je eventjes dus teruggaat voordat die scheiding er was. Hmm. Of wanneer je dat herkent. in het diepe vertrouwen, wat je al hebt. Nou, bij Rick en Henk. Ja. Zijn oneindig vertrouwen. Ja. Nou, dat is dus positieve ervaring. Een herkenning. Oh ja, er is al lang een oneindig vertrouwen bij me. In die herkenning, oh ineens, zie je dat. Ja, natuurlijk. Er is een oneindig diep vertrouwen. Nou, dan is er toch geen wantrouwen meer.
Ja, maar het is pas bij de eenheid.
Nou, blijf daarbij. Ja. Blijf bij het besef van het diep vertrouwen, want daar is eenheid. En als je dat herkent, dat het diepe vertrouwen er altijd al is, zeg je, oké, ja, ik herken ook de eenheid.
Nou, zo herken ik het niet, nee. Ja.
Ga kijken, ga heel concreet ervaren. Ik zit naast een paar stevige... andere figuren en ik heb oneindig vertrouwen in hen. Nou, dat is toch een heel concrete herkenning?
Ja, dat wel.
Nou, wanneer je daarbij blijft. Ik heb een oneindig vertrouwen.
Nou, zolang er... Het gaat altijd meespelen.
Herken dat het oneindige vertrouwen er is. Dan ga je er toch niet mee spelen. Het is iets wat vooraf gaat aan... al die acties van het ik.
Ja, maar daar is er geen ik. Als zover terug...
Daarom zeg ik, het gaat vooraf aan de vorm van het ik. Ja. Nou, maar dat kun je toch herkennen? Als je toch iets ervaart van dat oneindige vertrouwen... dan zit je al op dat oorspronkelijke niveau. En als je dat herkent, nou, dan stel ik vast... oh ja, kijk eens, dat is mijn eigen basis en dat is oneindig. Daarin zit het oneindige vertrouwen en er is geen ik. Dat is de herkenning.
Nou, ik herken dat er soms vertrouwen kan er zijn.
Dan ga je weer denken op ik-niveau. Ja, soms wel, soms niet. Ik heb het nu over hier en nu en over iets wat de hele avond al speelde. Mm-hmm. Oneindig vertrouwen. Herken dat en verder niks. Het is goed om te herkennen hoor, hoe dat ik continu weer opduikt en hoe dat de zaak opnieuw gaat construeren. Het gaat construeren in de tijd.
Ja.
En dan zeggen, oh ja, ik herinner mij dit en dat en dat en soms wel, soms niet. Zie je hoe die oorspronkelijkheid helemaal vernield wordt?
Want er is iemand die voortdurend aan het scheppen is. En zolang die schepper aanwezig is, dan krijg je zulke situaties. Want ik weet straks...
Behalve wanneer je meegaat met dat oervertrouwen, daar hadden we het nou over. Mm-hmm. En je gaat mee met het oervertrouwen en je ervaart, hey, in die sfeer is helemaal geen ik. Nou, dat is een herkenning. Hoe zit het met die schepper? Nou ja, goed, misschien is in zekere zin nog wel een zekere schepping... maar het gaat alleen maar tot het niveau van de verschijnselen die opkomen en weer verdwijnen.
Maar ik in dit vorm is eigenlijk een beschermer en niet meer.
Het ik-vorm is helemaal geen beschermer.
In dit geval?
Helemaal niet. Wat moet hij dan beschermen?
Nou kijk, soms mediteer ik gewoon buiten, in openbare plekken waar niemand is. En ik merk dat gewoon het energetische lichaam krimpt en geeft informatie van kijk, komt wat aan en... ik blijf gewoon rustig en waarnemen, verder niks. Maar het gaat gewoon zijn gang.
Jawel. Maar wanneer je toch de waarnemer blijft, dan ben je toch niet gebonden aan die condities van het lichaam.
Nou, het wel wel, vind ik. Of dat beperkt, dat, er is wel beperking dan, dat kan ik niet...
Jawel, maar ga kijken waardoor het komt. Ga kijken hoe dat zit met je identificatie met die energieën.
Dat komt eigenlijk weer door die angst voor de pijn van het scheiden.
Ga kijken dat de angst komt door de identificatie.
Ja, dat ben ik mee eens. Maar goed, dat is nog dieper dan dan dit.
Ja, oké.
Okay. Ja, dat ben ik mee eens.
Ga nog dieper, ga nog dieper. En ik heb je nou iets gegeven. Ik heb je verwezen naar dat oneindige vertrouwen dat je altijd al had.
In het nu.
Oh, met buiten de tijd. Wanneer je terugkeert tot het oorspronkelijke vertrouwen, dan is er toch geen tijd. Er is geen ik, maar er is ook geen tijd. En er is ook geen beperking in de ruimte. In dat oorspronkelijke vertrouwen, dat je niet steeds wantrouwig zit te kijken naar die buurman hier en daar, van oh hé, ze kunnen me wel eens een keer neersteken. Alleen al dat je dat oorspronkelijke vertrouwen in jezelf herkent. Dat het wel betekent dat dat oneindig is. Dat daar geen ik-element in zit. Want zodra er een ik-element komt, dan krijg je het probleem. Dan ga je toch nadenken. Kijk ze nog eens een keer van trouwen aan. En nou, onder bepaalde omstandigheden. Nee, maar goed. Er is oneindig vertrouwen en er is geen ik. En het is oneindig en daarin is er rusten. Herken dat, herken dat, herken dat. Want het is gewoon je oorspronkelijke zelf zijn. En dat is iets dus wat je herkent voorafgaande aan die ik-vorming. En dan zul je ook wanneer je nog iets in de tijd dan ergens stelt. Nou, herkennen van, oh ja, kijk eens, dat had ik als baby ook. Mm-hmm. Nou, blijf daarbij. En laat het ik niet die hele zaak weer vernielen.
Die is ontzettend aanwezig.
In dat vertrouwen niet.
Die is ontstaan door deze situaties eigenlijk.
Als je meegaat met het vertrouwen dat er altijd al is, dan niet.
Ja.
Blijf daarbij. Blijf daarbij. Zodat je bewust blijft van die eerste kracht die werkzaam is als die moel, maya, of die slang. Die eerste kracht, dat je die doorziet. Verhalen uit de Bijbel, die krijgen dan ineens een heel diepe betekenis. Ik had het net over die slang en de zondeval. Mm-hmm. Maar moet je eens kijken, wanneer je dan ineens die figuur van Jezus komt. Misschien, wat gebeurt daar? Eigenlijk in het begin van, voordat hij op gaat treden en zo, leraar wordt. Mm-hmm. Nou, dan heb je die drie verzoekingen door de duivel. Van, nou ja, goed, je staat daar lekker op de tempel. Nou, je kunt rustig naar beneden gaan, want de engel die zul je best dragen. Of van maak van die stenen brood en zo. Hè? En of gewoon eventjes, hey, kijk nou eens een keer naar mij en dan zul je de hele wereld krijgen. Allemaal van dat soort dingen. Nou, dat is weer die Satan die inderdaad scheiding wil brengen. Maar wat gebeurt er? Jezus is blijkbaar het grote voorbeeld, omdat hij dat doorziet. Mm-hmm. Nou, hoor je het ook nog eens een keer van de andere kant.
Hij doorziet het, ik.
Wat zeg je?
Hij doorziet dus het ik.
Hij doorziet dus die eerste kracht.
Ja.
Hij ziet de eerste kracht die leidt tot het ik-vorming. Ja. Tot die beperking. Blijf dus in het goede perspectief. En laat je niet afleiden.
Ik heb een vraag over ik-energie. Wat ik dan heb ervaren, is bijvoorbeeld, als je bijvoorbeeld een identificatie hebt met een bepaalde handeling, dat de energie van die handeling ook anders is. En ik merk soms wel eens, bijvoorbeeld als ik aan het werk ben, dat zeg maar als er niks uit mijn handen wil komen, of als ik bijvoorbeeld moe ben of slecht geslapen heb of wat voor reden dan ook, weinig energie heb, dat door maar zeg maar ik energie aan die handeling toe te voegen, dat ik dan soms dingen wel tot stand weet te krijgen door een extra focus op mijn handeling, die kans niet tot stand zou kunnen krijgen als ik zeg maar de energie er niet in stopt. En juist zeg maar omdat dan, ja, je dan de dingen makkelijker gedaan krijgt, voor je idee, zo ervaar ik dat dan, zie ik dus dat ik toch dan makkelijker een bepaalde identificatie inschiet. En ja, ik vroeg me af van hoe dat dan zit met die ik-energie in relatie tot de handeling. Dat de handeling zeg maar meer kracht, meer energie krijgt, juist omdat je specifiek, zeg maar, die ik-energie erin gaat stoppen.
Ja, dat vooronderstelt al dat je eerst weer een ik-vorming hebt. En dan zegt hier vanuit die ik-vorming nu die energie. En van daaruit kan ik gericht werken naar een doel.
Ja, ik denk dat wat je dan krijgt is dat je een soort verschuiving krijgt van het standpunt van meer als waarnemer. Of dat je meer aan de achterkant zit.
Maar dat je dit zo ervaart, dat vooronderstelt al dat er een ik-vorming is.
Ja.
En dan zeg je, oh ja, kijk eens, nou moet ik vanuit dat ik helemaal me concentreren, dus ook met energie.
Ja, die beweging zie je gebeuren.
Ja. Terwijl, en dat moet je maar eens een keer goed onderzoeken. Wanneer je helemaal ruim blijft en de dingen in het geheel laat plaatsvinden. Dan is er niet een persoonlijke ik-energie gericht op het doen. Maar wanneer je dus ontspannen blijft in het grote geheel en daarin de dingen laat gebeuren, moet je maar eens onderzoeken wanneer daadwerkelijk zo is dat er niet een ik gevormd wordt. Dan zul je merken dat er ontzettend veel meer dan gewoon daar gebeurt, ook in die richting van het doen, dan je ooit voor mogelijk hebt gehouden.
Ja, dat zie ik ook. Tegelijkertijd heb je bijvoorbeeld ook tijdens deze satsang aangegeven dat het niet zomaar iets is wat vanuit de mind wordt bedacht. Dat het als het ware heel diep zit en dat het eigenlijk al met het denken direct gegeven is. En dat je dan als het ware al direct met gebakken peren zit, zoals je dat aangaf. Dat betekent dus eigenlijk dat je al in een situatie direct wordt geplaatst waarin er een structuur aanwezig is. Of dat nou wenselijk is of niet.
Ja, maar ik heb ook verwezen naar iets anders. Dat is dat je kunt herkennen wat je oorspronkelijk altijd al was. Die grote oneindigheid als het grote geheel. Nou, dan gaat alles er anders uitzien. Dat is de enige basis waarop je dat trauma kunt doorbreken. Ook al zit het nog zo diep. En dan zie je en dan merk je, oh ja, wat er gebeurt gaat vanzelf.
En wat als je dan ervaart, omdat dan toch zeg maar de gerichtheid op het oorspronkelijke dan heel sterk is, wat er op dat moment
gewoon dan helemaal niks uit je handen kan komen. Omdat, als je inderdaad die beweging maakt, en dat heb ik dan soms wel eens, dat ik dan als het ware in een soort vacuüm kom, en dan kan ik me niet richten op wat ik moet doen.
Dat is dan een periode, dat kan best zijn dat het dan zo optreedt. Maar ik heb ook al aangegeven dat wanneer je werkelijk in die ruimte bent, en je blijft helder. Voor zover dat lichaam-geestmechanisme die doodgaat en zo. Ja. Dan gaat het leven door. Maar op een hele doorzichtige en lichte wijze. Dan is er geen leven. Maar dan is er die oorspronkelijkheid waarin een non-dualiteit is. Dus wees daar helder in. Er is een non-dualiteit. In die non-dualiteit. Alles wat gebeurt, gebeurt vanzelf. En op mentaal niveau kun je al snappen dat het al veel beter gaat dan met een beperkte blik. Ogen gericht op het doen en alle wilsenergie er ook nog een keer op gericht. Natuurlijk, voor zover je een ik bent, dan ervaar je die energie en zeg je ja, natuurlijk. Dat is de kracht om daar naartoe te gaan. Maar in die ruime sfeer dan zie je hoe beperkt het allemaal is. En dat het gepaard gaat met spanningen en angsten. Want ik moet het doel wel bereiken en dan moet ik nog meer energie erin stoppen.
Ja, het is inderdaad een soort passie wat je net zegt, als je bijvoorbeeld in de waarnemend standpunt zit. Dat je eigenlijk kan zeggen, ik kies voor een snelle oplossing, of ik kies voor de duurzame oplossing waar je voor spreekt.
Nou, als je dat zo ervaart, dan ga je maar eens kijken. Ja. Ja, maar zie wel, wanneer je dan al zo deze keuze ervaart, wat de consequentie is van die korte termijn oplossing. Je draait jezelf nog meer in het moeras. Want dan heb je met veel moeite heb je zo'n doelstelling bereikt, maar meteen liggen er een groot aantal anderen op je bord. Dan zegt je baas, nee, je moet nog wat harder werken. Nee, doorzie het.
En aanvaarden, denk ik.
En dat is wel een vanuit het vertrouwen, daar hebben we het over gehad. Precies, ja. Vanuit het vertrouwen kan het alleen maar aanvaard worden. Ja. Van, oh ja, laat me los.
En dat is ook de oplossing van de trauma, eigenlijk dat de energieën gewoon vrijelijk doorstromen.
Nou ja, natuurlijk, want dan is er geen structuur meer die ze wil vasthouden of in een bepaalde richting wil duwen. Ja. Dan word je doodmoe van. Mm-hmm. Nee hoor, ik zeg vrij. En dan pas, nou ja goed, het leven, dat gaat vanzelf. Dat doet het toch wel hoor. Alleen, je wilt het dan nog controleren.
Ja,
en met dwang houden. Met alle problemen van die.
Gewoon een soort controle. Als je,
ja, maar dan zie je toch dat het onzin is, want ja, het lukt je nooit.
Ja, dat je het altijd
probeert. Het lukt je nooit. Dat lukt je nooit. Dat merk je ook overal en dat geeft nog meer angst. Vanuit het ik. Maar wanneer je ziet dat het leven altijd al gewoon zichzelf wel leeft.
Ja, dat de beste dingen vanzelf gaan in ieder geval.
Ja. Ja. En het leven, dat gaat ook helemaal vanzelf.
Nou. oorspronkelijk zelf zijn, het moment dat ze voor de conceptie. Dat ervaar ik wel als ik in meditatie ben.
Mm-hmm.
En van daaruit, als ik daaruit kom, en dan in dagelijks leven mee bezig kan zijn, maar ik kan niet al vanuit het niet mediteren, om continu in het dagelijks leven daarmee zijn. In feite, het aanvoelen, die ruimte laten zijn van het oorspronkelijke zelf zijn.
Ik heb al gezegd, dat doorbraak die moet komen vanuit die herkenning van dat oorspronkelijke.
Ja, maar dat kan ik vanuit meditatie in eerste instantie.
Wanneer je het in de meditatie herkent, dan moet het van daaruit heel helder, zo helder bewust worden en blijven, dat het niet weer verdeeld wordt in ik en het andere, dat er geen dualiteit ontstaat, wanneer je ogen erover doet. En wanneer je zegt, oh ja, nou, ik ga weer eens een keer wat doen. Want dan is eigenlijk al die scheiding weer gebeurd. Wees helder, weer datzelfde, hè? Die moelmaya. Wanneer treedt die op? Nou, misschien wanneer je heerlijk diep zit en je bent je bewust van die oneindigheid. Wanneer je eerst weer bewust wordt, bijvoorbeeld van de tijd. Oh, ik heb alweer een tijd, ik moet ook nodig weer wat doen. Nou, dan heb je het al. Dan is het al gebeurd. Dus je moet nog eerder zo helder bewust blijven dat je die eerste opkomende kracht herkent. Ik, tijd, ruimte, handelen. Dat kan alleen maar vanuit die eerste herkenning, bewust zijn. Dat eerste, dat moet je onderkennen. Wanneer je dat onderkent, dan werkt het niet. Dus dan blijf je als je oorspronkelijke sfeer bewust. Ja, wanneer het ook lukt, dan blijf je er maar een tijdje zitten. Ogen een beetje open. Ja, lukt nou ook. Dan ga je dan bewegen. Ja,
dat is ook zo.
Ja.
Dus wel wat je zegt, dus het is continu helpen.
Ja, blijkbaar moet het, want anders word je gepakt.
Ja.
Kan er ook niks aan doen. Dan zeg ik nee, blijf helder in die oorspronkelijke staat.
Ja.
En onderken die eerste kracht die je aanleiding geeft wanneer je niet oppast voor de eerste dualiteit. Maar wanneer je dat oorspronkelijke ontzettend sterk ervaart, gaat eigenlijk vanzelf.
Ja.
Tuurlijk. Automatisch. Maar dan moet je het wel ontzettend sterk ervaren. Blijf erin. Helder, bewust. Laat je niet afleiden. Maar dat is die goochelaar, hè? Hier. Ja, er gebeurt heel iets anders en dat heb je niet door, maar het is alweer gebeurd. Nou, om nog even stichtelijk af te sluiten. Leidt ons niet in bekoring. Ja. Verzoek ik. Mooi, dat thuis allemaal.